Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Trump, Brexit, COVID. Er gebeuren voortdurend dingen die je niet kunt voorspellen. Wil je overleven, dan moet je je kunnen aanpassen. Wendbaar blijven. Adaptief. Ook als het gaat om de ontwikkeling van een gebied. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. In deze podcastaflevering bespreek ik met 3 gasten hoe adaptief ontwikkelen, van meet af aan een heel belangrijke ambitie voor het marineterrein, precies werkt. Aan tafel zit Pieter Dijkmeester, die van 2008 tot 2019 werkzaam was voor het Rijksvastgoedbedrijf en binnen de stuurgroep het Rijk, de eigenaar van het terrein, vertegenwoordigde. Fijn om weer even terug te zijn op het terrein, Pieter.
Ja, het is altijd leuk om hier te komen. Overigens kom ik hier best wel regelmatig hoor. Ik ben gewoon Amsterdammer en ik ken het gebied redelijk goed. Dus ik kom er best wel vaak, ja.
Leuk. En Lisbeth Jansen, projectdirecteur Bureau Marineterrein, vervolgens de opgave de geambieerde adaptieve aanpak handen en voeten te geven. Eerst even dat begrip, Lisbeth. Stap voor stap ontwikkelen, organisch ontwikkelen. Later kwam de term agile in de mode. Nu spreken we over adaptief ontwikkelen. Zullen we vaststellen dat we hetzelfde ermee bedoelen en de term adaptief handhaven dit gesprek?
Nou, vooruit. Anders wordt het wel heel erg. Ja, is goed.
Anders wordt het zo verwarrend. Peter, jij bent architect en je hebt verschillende projecten gedaan op het terrein. Waaronder ook de transformatie van gebouw 27 en de studio van Nemo Science Museum. Maar vandaag gaat het over het onderzoek koers houden, waarin je methodiek voor adaptief ontwikkelen hebt ontwikkeld. En Peter, leg eens uit in de notendop wat die methodiek inhoudt.
Ja, graag. En even voor de goede orde, ik heb dat niet alleen gedaan. Hè. Dat is een studie geweest of een document geweest met Marieke Berkers en Vincent Kompier. Samen met z'n 3 hebben wij nagedacht over wat is nu adaptief ontwikkelen. Eigenlijk is het heel logisch. Je zou kunnen zeggen, adaptief ontwikkelen is niks anders dan zo ontwikkelen dat je altijd kunt handelen zoals het leven zelf is. Veranderlijk, dynamisch, onvoorspelbaar, interessant. Soms valt het mee, soms valt het tegen. En met adaptief ontwikkelen heb je een soort strategie bedacht die dat allemaal aan kan. Het is eigenlijk raar om dat niet zo te doen. Het is eigenlijk raar om te zeggen, we maken een masterplan of een andere, ik geef het maar een naam, hè, die zegt hoe de toekomst eruit ziet over 30, 40 of 50 jaar, zonder dat je weet wat die toekomst jou gaat geven. Dus het is eigenlijk absurder om het andersom te doen dan om het adaptief te doen.
Uit Koers houden, leidraad voor adaptief ontwikkelen, een publicatie van Bureau SLA. Adaptief ontwikkelen is geleidelijk ontwikkelen op basis van waarden en met georganiseerd reactievermogen, zodat je in kan springen op veranderende omstandigheden en erbij gestuurd kan worden.
En hoe heb je die methode, hoe heb je daar een model van gemaakt waarmee je kan werken?
Ja, nou, het begint ermee dat je jezelf de vraag stelt van God, is een gebouw een doel of is een gebouw een middel? En natuurlijk is een gebouw een middel en geen doel. Dus je stelt jezelf als eerste de vraag, wat is dan wel het doel? En het doel is nooit dat ding, maar is altijd wat je wil bereiken. Dat is een manier van leven. En die manier van leven, die wil je leidend laten zijn of die wil je graag vastleggen of handen en voeten geven om te kunnen ontwikkelen. En dan zou je kunnen zeggen, hoe doe je dat dan? Dan kan je zeggen, dat doe je aan de hand van wat je belangrijk vindt. En dat noem je dan bijvoorbeeld waarden.
Ja, en die dan ontwikkel je samen waardeset als tip op de horizon waar je naartoe kan werken. In plaats van zoveel vierkante meter aan wonen. Zo.
Dus één misverstand gelijk maar uit het weg helpen. Adaptief ontwikkelen zegt niet dat je geen visie of geen stip moet zetten. Nee, adaptief ontwikkelen zegt het is hartstikke slim en verstandig en intelligent om die stip op die horizon te hebben. Maar zet die stip niet in de vorm van een gebouw. Of maar doe dat anders.
Daarom heet het ook koershoude.
Ja, precies. De naam van het onderzoek. Ja. En Pieter, in de bestuursovereenkomsten werd al de ambitie uitgesproken om op deze manier met de trein om te gaan. Maar was dat toen al helemaal zo doordacht?
Toen we daarmee begonnen was dat nog niet doordacht. Nee, dat kun je niet zeggen. Er waren wel een aantal aanleidingen om het toch zo te gaan doen. Je moet je toch even weer voorstellen, die tijd was een hele andere tijd dan nu. Het was economische crisis, daar zaten we eigenlijk middenin. Of, nou, achteraf kun je zeggen, we waren daar net een beetje doorheen aan het komen. En toen kwam ineens dat terrein kwam beschikbaar. En dat was best wel onverwacht. Omdat dat eigenlijk al heel lang ook bij de gemeente echt wel op de wensenlijst stond om het marineterrein weer eens bij de stad te kunnen betrekken in plaats van daar zo'n soort enclave te hebben liggen van Defensie. Maar dat was eigenlijk nooit geslaagd. Hè? Dus dat lag daar gewoon en dat leek toch nog lang zo te blijven. En ineens kwam dat terrein toch beschikbaar. Was best onverwacht. En dat betekende ook dat we niet meteen een antwoord hadden wat we eigenlijk met dat terrein wilden. Wij niet als Rijk, de stad niet als stad. En omdat het natuurlijk zo'n, ook wel groot, hè, het is iets van 14 hectare terrein, is op zo'n belangrijke plek, wil je daar toch beter naar kijken. Dus dat was een reden om daar even terughoudend in te zijn. Maar er was nog een andere belangrijke reden. En dat had alles met die economische crisis te maken. Er was ook een vastgoedcrisis. Dus de waarde van dat terrein was eigenlijk niet goed te bepalen. We konden eigenlijk niet goed, wat we anders wel deden, kijken, willen we dat terrein misschien verkopen? Of willen we dat in delen doen? Of willen we daar iets anders mee doen? Dat was op dat moment eigenlijk heel erg lastig. Dus er waren echt wel mensen die ons, die het Rijk benaderen van we willen dat terrein wel overnemen. Hè. Er zijn altijd mensen met hele goede ideeën op zo'n moment. Maar dat was gewoon niet de goede timing om dat te doen. Dus ook dat was een reden om daar terughoudend mee te zijn. En achteraf ben ik daar wel blij mee. Want het had zomaar had daar iets raars of verkeerds mee kunnen gebeuren, waar we nu dan heel veel spijt van gehad zouden hebben.
Ja, en het adaptief ontwikkelen geeft je dan ook tijd om eens even te kijken hoe die toekomst zich ontwikkelt. En
ja, zeker.
Meteen een plan uit
te
rollen.
Het terrein moest zich ontwikkelen. En ook onze samenwerking tussen Rijk en stad moest zich ontwikkelen. Hè? Dus wij hebben meteen gezegd, we gaan dat niet alleen doen. Wat we in andere situaties wel eens doen. Maar we zeiden meteen, we moeten de stad erbij halen. Dat gaat niet zonder de stad. Maar we zeiden ook, we gaan het niet loslaten. Dus we gaan het ook niet meteen aan de stad overlaten.
Ja, ja.
En dat moest zich ook ontwikkelen. En dat zijn twee hele grote krachten die dan samen iets moeten gaan doen. Die gewend zijn om toch wel redelijk sturend zelf op te kunnen treden. Dus dat moest ook zijn plek krijgen. En dat werd eigenlijk een driehoek met het Rijksvastgoedbedrijf, met Defensie en met de gemeente Amsterdam.
En Liesbeth, in de studie koershouden staan verschillende principes genoemd. En eentje daarvan is adaptief ontwikkelen stimuleert innovatie. Denk je dat dat ook klopt?
Ja, ik denk dat dat de enige manier is om te vernieuwen. Dat je daadwerkelijk ook dingen kan veranderen en bijsturen. Dat je daar de tijd en de ruimte voor hebt. Dus en die opdracht vanuit de bestuursovereenkomst is natuurlijk ook om vanuit het programma te kijken. En dus hè, mevrouw Jansen die gaat dingen doen, die gaat geen nota's schrijven. Maar ja, adaptief ontwikkelen geeft dan die tijd en de ruimte om wat ik zei, programma te ontwikkelen, samenwerkingen te laten groeien, om in te kunnen spelen op kansen. Dat is wat natuurlijk ook gebeurd is.
Maar je zou ook kunnen zeggen, als kritiek op het model van adaptief ontwikkelen, of als antwoord ook op wat er in de bestuursovereenkomst staat, dat het ook een soort uitstelgedrag kan zijn. Hè? Of dat er is ook wel eens kritiek geklonken van, eigenlijk ga je kijken hoe het gras groeit, heb ik wel eens ergens iemand horen zeggen. Als je zonder plan of zonder eindbeeld aan een ontwikkeling begint. Begreep men in het begin wat dat nou was, adaptief ontwikkelen?
Nee, daar was heel weinig begrip voor. Of het was echt in de anti-kraak placemaking sfeer. Dat snappen mensen dan nog wel. Dat je dan tijdelijk alles beter dan leegstand of gekraakt worden. Maar dat je op zo'n AAA-plus locatie niet gewoon doorpakt, zou ik maar zeggen. Maar ja, ik vond dus dat uitstel, dat is natuurlijk super belangrijk. Dat uitstel van Defensie bijvoorbeeld, nou, dat leverde dan ook weer anderhalf jaar extra op. En je merkt dat iedere keer in zo'n periode, dan konden we echt weer ook weer doorpakken met bepaalde ontwikkelingen.
Uit Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Kunt u mij vertellen welke kant ik vanaf hieruit op moet? Vroeg Alice. Dat ligt eraan waar je naartoe wil, zei de kat. Het maakt me niet zoveel uit waar naartoe, zei Alice. dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat.
Peter, ik ben eigenlijk nieuwsgierig, want als architect maak je toch eigenlijk het allerliefst gewoon een plan. Jij bent natuurlijk een enorme believer van dat adaptief ontwikkelen, maar zitten daar ook nadelen aan?
Ja, believer, dan klinkt het gelijk alsof het een soort ideologische stroming is die volgers en geen volgers heeft. Maar zo is het niet. Het lijkt mij gewoon een soort heel erg logisch. Hè? Dus dat is het meer. Het is gewoon vanuit een soort intelligentie dat je denkt, je moet toch niet willen anticiperen op een toekomst over 50 jaar, terwijl je nog niet weet hoe die toekomst eruit ziet, terwijl je zeker weet dat je ernaast gaat zitten. Kijk, en het nadeel van het adaptief ontwikkelen, als je het zo zwart-wit zou willen zetten, is natuurlijk dat het geen zekerheid biedt. Het fijne aan het maken van een plan is, wat ik super graag doe, en laat dat duidelijk zijn. Maar het fijne daaraan is dat je kunt laten zien aan je buurman, kijk, zo gaat het worden. Over 30 jaar ziet het er zo uit. En dat is een soort houvast die heel prettig is. En met adaptief ontwikkelen zou je, is ook wel heel helder, maar niet visueel. Je kan het niet laten zien aan iemand. Dus dat is altijd vager, abstracter en moeilijker. Het punt is natuurlijk dat die zekerheid van het masterplan een schijnzekerheid is. Dus je denkt dat je weet hoe die toekomst eruit gaat zien, maar je weet ook dat je er altijd naast zit. Dus oftewel dat beeld wat je laat zien aan die buurman is over 30 jaar helemaal achterhaald en dat gaat hem zeker niet worden. Of, dat is eigenlijk nog erger, het is zo geworden als dat beeld, omdat het masterplan dat nap eenmaal zegt, maar niemand zit er meer op te wachten.
Ja.
Dus dan schiet je mis. Dus die zekerheid is een schijnzekerheid.
Het was heel grappig als ik dat mensen ging uitleggen wat dan adaptief ontwikkelen is en waarom die noodzaak die jij zo goed beschrijft, dat iedereen beaamt dan, de wereld verandert. En dan was altijd de volgende vraag, maar wat komt er nou? Het is zo ingebakken dat mensen dat willen zien en willen weten. En ik zie...
die reflectie zie ik ook bij iedereen. Wat komt er? Hè? Dat is gewoon de vraag die iedereen stelt.
En was dat ook zo bij het Rijksvastgoedbedrijf?
Zeker.
Bij jouw eigen achterban?
Ja, zeker. Hè? Dus je moet echt wel deze aanpak verdedigen en uitleggen waarom we het toch zo wilden doen. Dan moet ik wel erbij zeggen dat je hebt bij het Rijksvastgoedbedrijf, en dat geldt voor andere grote ontwikkelorganisaties ook, je hebt altijd een aantal projecten die zijn niet standaard, die zijn bijzonder. Hè? Dus daar doe je dan het een beetje anders dan je in veel andere gevallen wel doet. En daar heeft iedereen ook wel begrip voor. Dat is een soort categorie waar je gewoon met wat speciale ingrediënten als het ware aan de gang gaat. Dus daar is wel begrip voor. En er is ook wel een voordeel. Klinkt misschien gek als ik dat zeg, maar dat het in Amsterdam was en niet in Den Haag. Voor veel mensen toch wat verder weg. En aan de andere kant vindt iedereen het juist wel heel interessant. Hè? Dus bewindslieden hoefden je nooit je moeite voor te doen om die hiermee naartoe te krijgen. Want ze wilden allemaal wel even gaan kijken. En die vinden de ministers en de staatssecretaris wel hartstikke interessant hier. Dus dat voordeel heb je dan ook weer. Hè? Als die dat steunen, dan heb je even geen andere vragen te beantwoorden. Dat is prima.
Ja. Lisbeth, adaptief ontwikkelen gaat over ruimtelijke ontwikkeling. Maar ook ontwikkeling waarbij je de gebruikers betrekt. Kun je, als je het vanuit die breedte bekijkt, het belang benoemen van adaptief ontwikkelen voor het terrein? Wat levert het nou anders op dan wanneer je met zo'n masterplan aan de gang gaat?
Nou ja, de Engelse heel mooie termen resilience, dus zeg maar weerbaarheid. Dus dat je echt een community maakt die ook door de tijd heen gewoon echt levend kan blijven. Ja, maar dat je wel met elkaar kan blijven vernieuwen. En ik denk dat je community daar ook echt heel belangrijk voor is. Want zij bepalen natuurlijk ook voor een groot deel je identiteit en je gezicht naar buiten. Dus je moet ook vooral zorgen dat je in die ambitie, dat je iedereen meeneemt om echt goed koers te kunnen houden.
Ja, en is het van invloed geweest op de keuzes voor wat voor soort partijen op het terrein wilden hebben bijvoorbeeld?
Ja, nou niet direct het adaptief ontwikkelen, maar wel zou ik zeggen die methodiek dat je dus op basis van waarden en van een ambitie, dat je daar doe je echt je selectie op. En het grappige is dat als die verschuiven in de loop van de tijd, is het gewoon heel fijn als je kortlopende contracten bijvoorbeeld hebt, dat je merkt dat iemand zelf dwaalt af, zou ik maar zeggen. Of dat je zelf denkt, nou, we gaan toch wat meer richting bijvoorbeeld testgebied voor stedelijke vraagstukken. Dat je dan ook daar weer nieuwe mensen, partijen bij kan halen. En dan is zo'n instrument ook wel belangrijk.
Ja, en Peter, kun jij kort uitleggen welke inzichten die studie jou nou heeft gebracht? Je hebt het begrip adaptief ontwikkelen natuurlijk beter in de vingers gekregen, maar heb je ook handen en voeten gekregen hoe je dat nou kan toepassen in je eigen werk?
Ja, wat ik goed vond aan het boekje, wat overigens een heel prettig leesbaar en overzichtelijk boekje is. Het is niet dat het nou een heel, heel, heel dik boek is. Maar wat ik er goed aan vond, is dat het niet alleen uitlegt dat het wat adaptief ontwikkelen is, of wat je je daarbij kunt voorstellen, maar dat ook koppelt aan een methodiek om het te gaan doen. Dus het geeft ook handvatten, of een opzet voor handvatten, of een aanzet voor handvatten, om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan daarmee. Ik moest heel erg denken aan een studie van, die heette de wet van het verlies aan ambitie. Kennen jullie de wet van het verlies aan ambitie? Is van Nout de Riele en Stijn van Liefland. Is al 15 jaar oud of zo. En die zegt eigenlijk van ja, als je naarmate je verder komt in een proces van ruimtelijke ordening, zul je zien dat bij iedere fase die ambitie een stukje minder wordt. Voor overigens allerlei goede redenen. Hè? Dus dat heeft te maken met geld, heeft te maken met proces, heeft te maken met regelgeving, met hoe dat dan gaat. En zij constateerden dat bij iedere fase wordt die ambitie iets minder. En wat die studie dan ons leert is dat hij zegt van ja, maar dat komt omdat je verkeerd start. Je start met een gebouw en het gebouw laat je met ambitie. Dus dan blijft het gebouw over en die ambitie gaat eraf. Maar je moet het omdraaien. Je moet beginnen met ambitie en dat moet je laden met een gebouw. En dan gaat het altijd goed. En toen dacht ik, ja, dat is echt een les die je kunt leren. Je moet niet starten met die vorm, maar je start met die ambitie, met dus die waarde. En zegt dan adaptief ontwikkelen, of dat is ook maar een woord, maar zegt dan, als je dat nou de lijn laat zijn, dan is alles wat er omheen gebeurt, maakt niet zoveel meer uit.
Maar het is grappig dat je dat zo noemt, want in de praktijk met adaptief ontwikkelen is het heel lastig om die aanpak gerealiseerd te krijgen, omdat het niet zo goed past bij de huidige juridische regels die er zijn. De modellen waarmee gewerkt wordt, de systematiek van denken ook die nog standaard is. Dus eigenlijk is het ook heel ingewikkeld om adaptief ontwikkelen voor elkaar te krijgen. En om dan dus die ambitie ook hoog te houden.
Jazeker. Ja, kijk, het nadeel of het onhandige aan zo'n adaptieve ontwikkeling is dat je er bijvoorbeeld heel moeilijk aan kunt rekenen. Hè? Dus je kunt niet zeggen hoeveel vierkante meters zijn het dan. Hè? Dat is dan lastig, want je hebt nog geen idee hoeveel vierkante meters er nodig zijn over 30 jaar. Dus allerlei dingen die wij eigenlijk normaal vinden, kabels en leidingen, waar komen die dan? Dat is toch ook wel handig als je riolering aanlegt die over 30 jaar het nog doet. Dus je merkt dat al die processen die wij vanzelfsprekend vinden, eigenlijk worden bevraagd in zo'n nieuwe set van waarden.
En Pieter, wat is er voor nodig om dit model ontwikkelen vanuit waarde toepasbaar te maken? Als je denkt aan juridische, bestuurlijke en planologische condities.
Wat daarvoor nodig is, is denk ik wel dat je ook zo'n gebied goed leert kennen. Hè? En dat is ook waarom het zo belangrijk was dat hier heel snel dat gebied openging. Al was het maar een eerste stukje. En dat er heel snel een brug kwam om een doorsteek te hebben, waardoor je er ook met reden doorheen kon. In plaats van dat het een doodlopend paadje was waar je eigenlijk één keer doorheen was en dan hoefde het niet meer. Dus dat soort dingen, hè, dat lijkt misschien een detail, maar dat is heel erg belangrijk. Dat steeds meer mensen zo'n gebied leren kennen, dat er wat dingen georganiseerd worden en dan komt zoiets op gang. Terugkomen op jouw vraag, wat moet je er juridisch aan veranderen? Nou, ontzettend veel. Dus volgens mij moeten we die weg helemaal niet gaan bewandelen, want dat gaan we voorlopig niet beantwoorden en dat gaat ook niet lukken. Ik denk dat je het veel meer moet zoeken in met elkaar naar de goede manier kijken, hoe je die innovatiekrachten hier gewoon, die voel je gewoon als je hier rondloopt, hoe je die kan vertalen in de dingen die je laat gebeuren, zowel in bijna mentale zin als ook uiteindelijk in die bakstenen, want die komen er natuurlijk ook.
Ja. En als je het dan toepasbaar maakt in die methodiek met die stip op die horizon, die waarden die je met elkaar bepaalt, hoe borg je dan dat die waarden ook daadwerkelijk gebruikt worden bij het toetsen van je stappen die je maakt?
Ja, ik denk dat je vooral moet zorgen dat die ambitie geborgd is. En de manier waarop je die bereikt, dat kan natuurlijk door de tijd ook anders worden. Maar je moet echt zorgen dat je die ook deelt met iedereen die betrokken is bij zo'n project als marineterrein. Nou ja, bijvoorbeeld, wat van belang is dat je het hele complex in één hand gaat houden. Dat je dat niet gaat versnipperen. Want hoe meer je het versnippert, hoe moeilijker het ook gaat worden om te zorgen dat je met één ambitie werkt. Of bijvoorbeeld je moet ook zorgen dat je de community, je omgeving, dat je die ook heel erg meeneemt. Dat die ook echt mee gaan samenwerken aan die ambitie.
Onder curatorschap wordt verstaan het sturen op de ambitie en de waarde van een gebied. Deze sturing vindt plaats op het gebied van programmering, beeldvorming en het bouwen van een hechte gemeenschap. Voor het marineterrein is de ambitie een testgebied voor stedelijke vraagstukken. En zijn de waarden gebaseerd op het maritieme verleden van het gebied? Verbinden, vernieuwen en focus.
Hoe organiseer je dan je geweten, Pieter? Want bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar, die kan dat omarmen en die kan natuurlijk zeggen van goh, die waarden vinden we heel belangrijk, maar het gaat even niet zo lekker.
Nee, dus uiteindelijk zit er wel degelijk ook iets in de besluitvorming die je dan in zo'n stuurgroep maakt, hè, of die je als eigenaar maakt. En je kunt echt wel iets meegeven aan nieuwe eigenaar of nieuwe gebruikers van een terrein. Dat kan in fysieke zin met enveloppen en zo, maar dat kan ook in waarde kan dat zelfs nog wel. 100% garantie kan niemand je geven, maar je kunt echt een eind komen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo, dat is het mooie van dat je hier al een tijd bezig bent. Uiteindelijk zullen toch partijen die zich hier helemaal niet thuis voelen en iets heel anders aan waarde hebben, die zullen hier zich ook niet willen vestigen. Die voelen zich hier niet thuis, die zullen dat echt niet doen. Tenzij ze zo'n heel gebied kunnen overnemen, hè, maar dat moet je niet laten gebeuren. Dus je kunt er wel redelijk op vertrouwen dat de partijen die je stap voor stap hier gaat toelaten, dat die wel meekomen in die gedachtenvorming. Anderzijds, ja, het is ook voor een deel natuurlijk iets wat in de tijd zich verder gaat ontwikkelen. En je hebt daar niet 100% garanties op. En we hebben ook niet de wijsheid in pacht, overigens. Hè? Dus zo moeten we ook naar kijken, denk ik.
Nee, ik denk ook, uiteindelijk zou je ook wel zoiets nodig hebben als een regisserend orgaan. Of als een regisseur of een team wat erop let. Of iets van die aard. Net zoals je een welstandscommissie ook hebt. Ja, dat zijn allemaal dingen die ook in de loop van de tijd veranderen. Zo zou dat ook goed zijn.
Ja, het zijn wel verschillende componenten. Je hebt enerzijds de fysieke ontwikkeling, het gebouw en het terrein. En daarnaast heb je natuurlijk juist dat programma. En daarvoor heb je echt wel nodig dat daar ook sturing op blijft. Nou, dat is niemand gewend. Ja, technisch beheer, weet je wel. Maar sociaal of programmatisch beheer, hoe dan? En dat vindt iedereen maar heel eng.
Ja, en die sociale component is natuurlijk ook best heel kwetsbaar. Omdat dat niet een gebouw afbreken is nogal een actie, hè, dat moet je ondernemen. En dan zie je heel goed het verschil voor en na. Maar een community en de kracht daarvan is best lastig ook om te zien voor andere mensen.
Ja, ze zien het wel. Maar dan vervolgens wordt ook gedacht van, nou, de community die moet dan ook echt maar zorgen dat en die moet eigenlijk die rol van curator gaan vervullen. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon hun eigen toko. En bij sommige dingen hebben ze heel veel belang. Maar bij andere dingen hebben ze op zich ook helemaal geen belang bij. Bijvoorbeeld verbinding met de omgeving. We vinden dat echt heel belangrijk. Dus dat zal je echt op een of andere manier moeten organiseren in zo'n ontwikkeling. En als je dat niet doet, dan verdwijnt dat op die manier.
Maar je moet daar wat sturing in houden. Hè? Daar zijn we het volgens mij over eens. Ja. Dat kun je niet zomaar aan de krachten van het spel overlaten. Dan gaat dat niet.
Peter, ken jij ook voorbeelden van gebieden die op een adaptieve manier ontwikkeld zijn?
Zeker. Ja, ik vind zelf Oosterwold een goed voorbeeld. Oosterwold is een gebied tussen Almere en Zeepolde in. Het hoort geloof ik nu bij Almere. En die hebben gezegd, we gaan het nu eens anders doen. We stellen 10 regels op waar mensen zich aan moeten houden. Maar dat zijn dan regels die niet zeggen hoe groot je huis hoeft te zijn of hoe jouw grondstuk zelfs eruit ziet. Dus je kon ook zelf, als je graag een rond stukje grond wilde, dan ging dat ook. Of een barbapapa kan je ook maken, maakt allemaal niet uit. Dus zij stuurden heel erg niet op hoe het eruit ziet, maar op de manier van wonen die je daar zou kunnen bereiken. Overigens niet alleen wonen, maar ook allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld regel 7 was, Oosterwold is groen. En dan zeiden ze een aantal regels waaraan het groen moest voldoen. Bijvoorbeeld andere mensen mogen er overheen lopen. Hele simpele regels. Maar ze schreven niet op hoe dat groen eruit moest zien.
Pieter, je hebt ook na jouw werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt als projectdirecteur stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. En nu als projectdirecteur van Schiphol Area Development Company. Zie je daar ook het adaptief ontwikkelen terugkomen? Is dat een aanpak die steeds meer terrein wint?
Nou, zeker bij SRDC. Hè? We ontwikkelen terreinen in de omgeving, in de grote omgeving van Schiphol. Werklandschappen van de toekomst noemen we dat. Hè? Omdat we echt zoeken naar hoe je dat zo toekomstgericht mogelijk kan doen. En daar zitten terreinen bij waarvan het tussen het eerste moment en het laatste moment zomaar 40 tot 50 jaar kan duren. Hè? Dus je kunt je wel voorstellen, ook even terugkomt op wat Peter in het begin zei, dat zou heel raar zijn om daar in het begin een soort masterplan te maken en daar dan verder aan vast te gaan houden. Dat is eigenlijk een onmogelijkheid. Dus daar sturen we gewoon steeds bij. En daar kun je dus ook steeds nieuwe manieren die je ontdekt van innovatie, die kun je daarin een plek geven. En dat, dat vindt ook zijn weerklank, omdat gebruikers en bedrijven die daar komen, die zoeken er ook naar. Dus het is gewoon een manier van werken die steeds meer ook herkend wordt.
Ja.
En daar geldt ook dat je wel iedere keer die veranderingen moet borgen. Hè? Dus je moet keer op keer moet je zeggen, wat stellen we voor doelen? Wat stellen we daardoor voor eisen? Hoe borgen we dat? Hoe leggen we dat uit? En wat betekent dat op een aantal vlakken?
Ja.
Dus het is niet vrijheid-blijheid. Hè? Dat, die suggestie kun je een beetje krijgen. Het is niet vrijheid-blijheid. Je moet iedere keer hard nadenken. En hoe gaan we dat doen? Maar daar zit zeker een ontwikkeling in. Ja.
Ja. En Lisbeth, hier op het terrein. Kun jij zichtbare elementen aanwijzen waarin die adaptieve houding terug te zien is?
Ja, ik denk dat meer in de programmering zit dan in de fysieke projecten. Hoewel natuurlijk de boardwalk heeft echt geleid tot... Ik weet niet of we anders ook zo'n beachclub waren geworden in de zomer. Het was een soort ontwikkeling die ook wel weer heeft gezorgd dat veel meer mensen dan het marineterrein kennen. En dan komen ze hier wel eens om te zwemmen. Maar ja, ik vind het ook wel weer heel leuk om te bedenken hoe we nou bijvoorbeeld gedrag kunnen veranderen van mensen die hier dan... afvalwerpend diep in de nacht doorfeest, hoe je die op een of andere manier toch ook bij zo'n gebied kan trekken.
En ik noemde het ook in mijn introductie, het woordje corona. Een van die hele onverwachte dingen die in de afgelopen jaren plaatsgevonden heeft, wat niemand van tevoren had bedacht. Dat heeft toch echt wel gevolgen gehad voor hoe we ook onze publieke ruimte benutten bijvoorbeeld.
Jazeker, ja. Nou ja, we hebben daarna inderdaad ook in het kader van die gedragsverandering bijvoorbeeld dat die voorwerf gewoon anders ingericht met een soort van groene tuintjes, waardoor mensen ook in veel kleinere groepjes bij elkaar liggen. En dat heeft echt wel die sfeer beïnvloed. En ook zoals met die parkeerplaatsen, dat we op een gegeven moment dat het paaltje naar de voorwerf stuk was. En dat het was echt heel erg duur om te repareren. En dat wij dachten van we willen toch autovrij terrein, dus weet je wat, we repareren dat paaltje gewoon niet meer. En nu dus kijken, wat zijn nou manieren om die parkeerplaatsen anders in te richten en te laten beheren. Dat soort tests wel. Voor de rest zit er een programma.
Ja, dat, dan doe je jezelf ook al een beetje tekort.
Ja, dat is niet helemaal... Dat zat ik ook niet.
Ik bedoel, stel je voor dat je had kunnen denken van, dit is fantastisch. Er is zoveel vastgoed op één plek helemaal leeg. We gaan het reserveren voor één grote organisatie. Die kan hier eindelijk in de hartje stad, kan hier landen met z'n allen erin. Dan had je een totaal andere sfeer gehad. Dus ik ben er echt van overtuigd dat als je hier loopt, ook als buitenstaander, dan voel je dat het anders is dan anders. En dat zit hem echt ook in de diversiteit. En het feit dat er onderwijsinstellingen zitten, dat er studenten fietsen dus, dat er horeca zit, dat je ineens wordt verrast door een rare lucht en dat blijkt dan een bierbrouwerij te zijn.
Ja, en je geeft dan dus door de programmering en de keuzes daarin ook sturing aan eigenlijk de ontwikkeling. En op basis van welke waardes doe je dat dan? Wat zijn de waardes die je hebt benoemd waar je mee aan de slag gaat?
Ja, de afhankelijke waarden die we hebben benoemd waren verbinden, vernieuwen en focus. Nou, er zit natuurlijk heel verhaal achter. Echt ook, dat stoelt ook echt wel op waarden die dit defensieterrein, wat 360 jaar afgesloten is geweest, hè, wat ook in de gebouwen zat. En dat is langzaam uitgebreid tot die ambitie van wat willen we dan met die plek. We hadden ook heel graag willen testen met ontwikkelen van een gebouw en een gebied. En te kijken van hoe gaat dat nou in die adaptieve ontwikkeling. En daar waren we al best wel ver na anderhalf jaar vergaderen. Ik merk, met programma hebben we echt heel veel ruimte en heel veel steun. En we kunnen echt bijna alles doen, zou ik maar zeggen, mits veilig. Maar zodra je ook maar begint over iets wat reguliere vastgoedontwikkeling lijkt, daar zijn we helaas nog niet, kunnen we geen voorbeeld van geven.
En denk je dat je daar gaat komen ook? Gaat het naar de toekomst toe lukken om die adaptieve aanpak vast te houden? Als duidelijk hier een woonprogramma moet landen, een werkprogramma moet landen?
Ik hoop het. Ik vind het heel spannend. Want daarin vind ik toch, zijn er gewoon nog heel weinig voorbeelden. Ja. Ik hoop dat wel heel erg.
Wat denk jij, Pieter? En wat is er voor nodig om om de kansen daartoe te vergroten?
Ik vind het heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zal gaan. Maar ik heb wel het gevoel dat er juist door wat er de afgelopen 10 jaar hier gebeurd is, dat het wel kans maakt dat het die kleur echt mee gaat krijgen. En dat heel veel mensen die bezig zijn om de voorbereidingen voor dat soort dingen te doen, echt wel op die manier bezig zijn, maar ik ben benieuwd. En je bent toch wel, als het echt gaat gebeuren, van heel veel dingen afhankelijk die ook nog om je heen gebeuren. Dus, en soms gaat, daar moeten we ook eerlijk in zijn, soms gaat het niet helemaal zoals je het had gehoopt. En dan moet je hopen dat je weer een beetje kan bijstellen. Maar dan gaan soms dingen ook helemaal op fout eigenlijk.
Een beetje opvoeden toch? Ook van
je moet
van
wel opvoeden.
Een soort opvoeding. Je probeert zo gezond mogelijk op te laten groeien. Van alles mee te geven. En ja, op een gegeven moment moet het toch ook, hoop je maar, dat hij dan verder in het leven gewoon goede keuzes maakt. Ja.
Kijk, we hebben in de tijd dat voorzitterschap van de EU gehad. Wanneer was dat? 6 jaar geleden of zo. Het was overigens een geweldige avond. aanleiding. Hè? Dus Nederland werd weer voorzitter. Buitenlandse Zaken ging zoeken, waar zullen we dat eens doen? We hebben een plek nodig waar we een beetje afgeschermd zitten. Wat niet al te kostbaar wordt, moet een beetje dicht bij elkaar zitten. Iemand zei, god, we hebben toch een defensieterrein, laten we het daar doen. Dus het was eigenlijk al in kan en kruik. En toen kwamen ze dachten, hé, dat defensieterrein is al deels open. Dat is helemaal niet meer het defensieterrein zoals het was. Hè? Zo is dat ongeveer gegaan. Toen hebben wij voorgesteld, nou, Peter weet natuurlijk als uiteraard als architect alles van nou, dan gaan we een gebouw in no time, gaan we daar geschikt voor maken. Hè? Daar hebben we nou dat geweldige gebouw aan te danken, waar die mooie 27 vlaggen als zonwering in zitten.
Ja.
Eeuwige herinnering. Maar Defensie, die had natuurlijk de eerste contacten gelegd. Maar Buitenlandse Zaken durfden dat niet aan. Die zeiden, het stond niet op tijd klaar. Wij gaan gewoon lekker tenten neerzetten. Dan weten we zeker dat het goed is. Nou, dat vond ik gewoon ontzettend jammer dat het zo liep.
Wel een mooi gebouw.
Wel een mooi gebouw. Ja. Maar we hadden natuurlijk nog... Ik had nog liever gehad dat het wel in dat gebouw had plaatsgevonden. Nee, het was ook op tijd klaar. Alles
toch
was voor de
record, ja, het was op tijd klaar.
Het was gewoon helemaal... Het is gewoon helemaal goed gegaan. Ja. Dankzij inspanning van heel veel mensen die dat hartstikke goed gedaan hebben. We hadden een schitterende stand-up daar kunnen hebben richting het oudste deel van Amsterdam. Was gewoon heel mooi geweest. Ja. Het is toch die tent geworden. Ja, is er dan een man overboord? Ja, ik moet er wel om lachen. Ik vind het heel grappig. Maar het is natuurlijk wel een gemiste kans. En dat moet je ook incasseren. Nu
het gaat ook over durf. Hè? Ik denk dat het heel erg over durf gaat uiteindelijk. Ja.
En als jullie, is eigenlijk een vraag voor allemaal. Als je door je oogharen heen kijkt en een beetje... kan dromen over de toekomst en die adaptieve houding wordt gewoon vastgehouden. Wat zie je dan? Hoe zou het marineterrein eruit kunnen zien?
Ik hoop dat het een plek wordt waar mensen, als ze die poort doorkomen, echt denken, jee, wat is er hier aan de hand? En ze echt ontzettend, en ik noem het ook wel eens het oog van de orkaan van de stad, weet je, dat je tegelijk ook echt kan ervaren dat het de plek is voor focus, maar waar je ook nieuwsgierig kan zijn naar dingen die er gebeuren. En ja, dat het gewoon ruimtes die heel prettig aanvoelt. Wij waren in september op excursie naar Parijs met een aantal mensen, ook naar een wijk bij Gare du Nord in de buurt. En er was best ook wel veel hoogbouw, maar ook alles was groen. En de overgangen tussen de straten en de gebouwen waren ook echt met hele mooie plinten. Dus dat de begane grond, dat je daar ook echt het gevoel had dat er heel veel gebeurde. Het zag gewoon heerlijk uit. Ik denk, ja, als het zo'n soort wijk wordt, je kan natuurlijk over verdichten zeggen wat je wil. Maar ja, anders worden alle weilanden volgebouwd, weet je. Dus als je dat toch op een goede manier kan inbreien in de stad. Ik hoop heel erg dat het zo'n soort plek wordt.
Peter, heb jij... een droom voor het marineterrein?
Oh, nou, ik vind het al heel erg mooi verwoord. Ik zie mezelf daar al lopen zo. Als het gaat over groen en verdichting samen. We zijn het allemaal over eens dat het goed zou zijn voor deze stad als het hier verdicht wordt. Maar dat kan natuurlijk heel goed samengaan met het maken van groen. En ik denk meer in het algemeen denken over biodiversiteit. Een van de meest schokkende dingen vind ik nog altijd dat in mijn leven is 75% van alle biodiversiteit verdwenen. Ziet, ik ben meteen emotioneel. Ik vind dat best veel. Dus dat is dan toch 3/4, komt niet meer terug. Ook is gewoon weg in 1 generatie, mijn generatie.
Ja.
Dus ik denk bij iedere opgave die je nu stelt, of dat nou verdichting is of geen verdichting, maakt niet uit. Moet je zeggen van de helft van de leefruimte is voor mensen, voor humans, en de andere helft is voor non-humans, maar andere levende wezens. Want anders gaan we het samen niet redden.
Ja, en voor dat soort ambities leent het terrein zich eigenlijk enorm.
Ja.
Ook omdat het natuurlijk nu zo groen is en dat ook heel erg gewaardeerd wordt. Dus. Ik denk ook dat er mensen in opstand komen als het groen verdwijnt.
Dus ik denk ook dat verdichting gaat veel brengen. Ik denk dat dat heel erg goed is. Het hoeft niet een soort leegheid te hebben die je nu voelt. Dat mag echt wel forser en dichter enzovoort. Hoe dat eruit komt te zien, natuurlijk geen idee. Dat is het leuke aan de toekomst. Ik hoop wel dat je nog heel erg iets voelt en ziet van die historie die de terrein heeft gehad. Ik denk ook dat dat heel erg leuk gaat zijn. Dat je hier als bewoner of als degene die werkt of als bezoeker voelt van, hey, dit is een oud militair terrein. Dat zie ik ook aan de lelijke gebouwen die er nog staan. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Ik denk ook, iedere samenleving heeft ook recht op zijn eigen lelijkheid. Hè? Dus dat moet je ook gunnen. Want anders, als alles mooi is, is het ook meteen niks.
En Pieter, jij werkt in je huidige baan aan toekomstige werklandschappen. Dus ik neem aan dat je een beeld hebt van hoe die toekomstige werklandschappen eruit zien? Of hoe ze werken misschien ook meer?
Ja, nou, wat ik hoop is dat je hier vooral die ontwikkeling... Hè, dus Amsterdam is een stad die zich altijd ontwikkelt. Die wil vooruit. Dat is zelfs als je dat zou willen tegenhouden, lukt dat niet. Dat gaat door, dat spuit eruit. Dat wil ik hier op dat terrein zien. Dat is mijn droom een beetje daarbij. Hè. Dat betekent inderdaad verdichting, daar ben ik van overtuigd. Je moet hier, dat kan hier ook, het gebied leent zich daarvoor. Dus innovatiekracht, dat verwacht ik hier te zien. En ik hoop dat we die verbindingen met de rest van de stad goed kunnen maken. Hè. Dat is nu nog best wel weinig.
Fysieke verbindingen,
ja,
ook met de buurt en de omgeving.
Dat is toch belangrijk, denk ik. En ook met in de tijd met het Atelier Rijksbouwmeester hebben we nog een aantal extra bruggen getekend. Maar dat vond ik enorm mooi eigenlijk om te zien.
Nou, volgens mij zijn we heel mooi rond. Dank jullie wel voor het gesprek.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartholomeus en Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.